Allemaal goedemorgen. Hartelijk dank voor het warme welkom wat ik hier heb mogen ontvangen. Ook al ben ik dan niet Aad van der Zanden. Misschien dat er mensen speciaal voor Aad van der Zanden zijn gekomen en dan moet ik u dan teleurstellen. Je hebt al enige tijd kunnen hebben om die teleurstelling wat te kunnen laten zakken. Maar ik wil u nog de gelegenheid geven om alsnog dit gebouw te verlaten. Nou, dat gebeurt niet, dus dat betekent dat we allemaal voor het woord zijn gekomen. Dat is een goede zaak. En uit dat woord wil ik jullie vanmorgen ook voorlezen uit Jacobus 4. Het thema van de preek ziet u ook staan, mens uit één stuk. Jacobus 4 vers 1 tot 10 willen we met elkaar lezen. En ik lees jullie voor uit de nieuwe Bijbelvertaling. En u en jij kunt zelf lezen uit de vertaling die je voor je hebt of meeluisteren. Jacobus 4 vers 1 tot 10. En kleine waarschuwingen, houdt u zich vast, want dat is nogal best wel een heftig gedeelte vanmorgen. Jacobus schrijft daar, waar komt al die strijd? Waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Trouwelozen, beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de schrift. Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op, maar de genade die hij schenkt is nog groter. Daarom staat er, God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. En dan komen de woorden die in het bijzonder ook de tekst vormen voor de preek van morgen. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God. Dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars. Zuiver uw hart, wijfelaars. Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer. Dan zal hij u verheffen. Tot zover de woorden van God die je via Jacobus eeuwen lang al opgeschreven tot ons komen vanmorgen. En gelukkig is hij of zij die dat woord van God hoort vanmorgen en het in zijn hart bergt, maar het ook in de praktijk mag brengen. Enige tijd geleden was het in het nieuws. De SGP die stelt Second Love, misschien kent u dat wel, Second Love, die stelt Second Love openlijk ter discussie. Second Love, dat is een bedrijf wat zeg maar een slaatje probeert te slaan uit de wil van mensen om vreemd te gaan. Misschien kent u de reclame wel. Ben jij gelukkig getrouwd? Ik ook. Twee korte zinnetjes en dat is de reclame. Met andere woorden, getrouwd zijn is geen belemmering om met een ander iets te beginnen. De SGP heeft dat ter discussie gesteld in het publieke debat. De partij vindt het namelijk niet kunnen dat vreemdgaan zo openlijk wordt gepropageerd. Zo wordt goedgekeurd als het ware door deze datingsite. En dat notabene in Nederland zo'n bedrijf reclame mag maken voor vreemdgaan. Het openlijk, het bewust ontrouw zijn aan je eigen partner. En Kees van der Staaij, fractievoorzitter van de SGP, die haalde zelfs De Wereld Draait Door. Ik weet niet, wie van jullie heeft die uitzending toentertijd gezien? Moedig standpunt nam hij daarin in De Wereld Draait Door. Het merkwaardige is dat Kees van der Staaij, toch wel een conservatief politicus, dat hij bijval heeft gekregen uit allerlei hoeken van de samenleving, niet alleen uit de christelijke. Maar goed, als we even een stap terugnemen en we spelen even advocaat van de duivel. Wat is er nu eigenlijk mis met vreemdgaan? Vanwaar al die opwinding in Nederland over vreemdgaan? En ik wil die vraag maar aan u stellen, dus u kunt reageren vanmorgen. Wat is er nu mis met vreemdgaan? We kunnen wat dingen noemen met elkaar. Je belofte gaat trouw. Ja. En je breekt dan die belofte. Ja. Ja?
Ja? Ontrouw met je echtgenoot en je gezin en je verlaten.
Ja, je verlaat. Je laat dus eigenlijk in de steek wat je, waar, je, ja, waar je trouw aan wil zijn.
Liefde.
Je liegt. Oké. Okay.
Ontrouw aan God.
Waarom ontrouw aan God? Dat is aan je partner.
We zijn
de wereld van de bruiloft. Eén sorry?
Je hebt God al iets beloofd.
Ja, je hebt iets beloofd voor God. Nou, sommige mensen doen dat niet in de wereld. Die trouwen niet per se in de kerk. Maar goed, als christen doe je dat zeker wel. Ja.
We zijn de wereld van de bruid en de bruidegom. En je gaat toch niet verwachten dat God ons in de steek laat voor een ander.
Ja. Dus eigenlijk werpt het ook een smet op dat beeld.
Ja.
Ja, ten diepste is het huwelijk een afschaduwing van het huwelijk tussen Christus en de bruid. En daarmee wordt dat huwelijk ook eigenlijk te schande gemaakt. En je zou kunnen zeggen, vreemd gaan, dat maakt eigenlijk dingen kapot. Het beschadigt dingen, het beschadigt de belofte van trouw, het beschadigt vertrouwen. Het beschadigt gezinnen en relaties. En iemand die ook beschadigd is, dat is Sophie, een vrouw van in de 60. Ze schrijft een verontwaardigde brief aan Second Love nadat ze de Wereld Draait Door uitzending had gezien. En in die brief beschrijft ze hoe via Second Love haar man een ander had weten te vinden. Na enkele maanden van bedrog kon haar man het niet meer uithouden en heeft het haar verteld. Hij wilde uiteindelijk toch niet kwijt wat hij met Sophie had opgebouwd. Maar hij wilde ook niet kwijt wat hij met die andere vrouw had. Hij wilde als het ware van twee walletjes eten. En hij wilde eigenlijk met zijn vrouw op een akkoordje gooien, maar toen zijn vrouw daar niet mee akkoord ging, toen verbrak hij uiteindelijk toch het contact met die vreemde vrouw, om zo te zeggen. So far, so good. Dingen weer hersteld. Tot het moment dat die vrouw zelf contact opnam met deze man. En uiteindelijk, het slot van het liedje is dat hij er met haar vandoor is gegaan. Resultaat is dat het huwelijk van 35 jaar naar de knop is gegaan. En luister naar een aantal zinnen uit deze brief, uit haar verhaal. Uiteindelijk, schrijft ze, vertrok mijn man heel plotseling uit mijn leven. Van de ene op de andere dag naar een andere vrouw. Een ander leven. Alles achter zich verbrandend. Het heeft veel leed veroorzaakt. Niet alleen bij mij, maar ook bij de kinderen. Wij waren een hecht gezin. Hoewel de kinderen het huis uit zijn, gingen we elk jaar nog een week met het hele gezin op vakantie. We hadden veel tradities, veel gezamenlijke momenten. En dat valt ineens allemaal weg. En er is de schaamte. Als mijn man zijn nieuwe partner via zijn werk had ontmoet, dan vertel je dat toch makkelijker dan dat hij zijn nieuwe vrouw via Second Love kent. Het voelt vies en besmeurd. Vreemdgaan, het vuur van de liefde laten oplaaien door een nieuwe vlam. Het lijkt zo mooi. Maar het is spelen met vuur. Een vuur en vlam, dat is uiteindelijk ook de metafoor die de ontredderde Sophie gebruikt om de schade te illustreren. Hij wilde, zoals hij mij later vertelde, nog één keer vlammen. Nou, dat heeft hij gedaan. Het was een steekvlam. En ik zit nu op de rokende puinhoop. Vreemdgaan heeft alleen maar verliezers, zo lijkt het. Of zijn er ook winnaars? Ja, als je winnaars zou moeten aanwijzen, dan zouden dat de mensen zijn die een nieuwe relatie beginnen, die er met de ander vandoor gaan. Die zouden het fijn moeten hebben. Maar zijn ook de winnaars niet op het einde verliezers, omdat ze zoiets kostbaars als trouw bij het grof vuil hebben gezet? En hoe zal de wereld eruit zien als mensen het hebben verleerd om elkaar trouw te zijn? Hoe moet dat eruit zien? Als je in je relatie al niet meer betrouwbaar bent en integer, ben je het dan in de politiek wel? Of in het bedrijfsleven? Of in de rechtszaal? Is trouw dan alleen iets ouderwets? Iets wat voorbestemd is voor christenen? Nou, niet volgens Sophie. Ze zegt, dit gaat niet over SGP. Dit is niet EO. Dit gaat over fatsoen. Voor de goede orde, ik stem D66 en ben lid van de VPRO. Ik woon in een grote stad. En ben een moderne, ruimdenkende vrouw. Maar voor mij is trouw heel belangrijk. Nu was het eigenlijk niet mijn doel om deze hele preek te laten gaan over trouw, relaties, overspel, vreemdgaan. Hoewel het ook zijn waarde kan hebben. En wie weet wie er hier vanmorgen door zal worden aangesproken. Ik wil wel dit kwijt aan wie op dit moment met vuur aan het spelen is. Keer je om. Het lijkt spannend, maar het leidt uiteindelijk tot brand. En niet het vuur dat je wilt. Word een mens zonder geheimen. En stop deze heilloze weg. Maar nogmaals, het is niet mijn intentie om dit thema uitvoerig te bespreken. Nou, wel leek het mij, om maar in termen van de datingindustrie te spreken, het leek mij dat er een perfecte match bestond tussen second love en wat er in Jacobus 4 staat. In Jacobus 4 worden mensen, notabene in vers 4, uitgemaakt voor trouwelozen. En dan gaat het nog wel, notabene, over christenen. Trouwelozen. Een andere vertaling zegt overspeligen. Let wel, het gaat hier niet over overspel in het menselijk verkeer. Nee, het gaat hier over ontrouw in de relatie met God. En als we de tekst lezen, dan krijgen we het volgende beeld. Ik heb het hier, de eerste vier versen, staan om even dat beeld proberen te krijgen. In welke situatie leven deze mensen? En wat zegt Jacobus tegen ze? Allereerst, deze mensen hebben zich in liefde en trouw verbonden met God. Hij is hun eerste liefde. Maar toch missen ze nog iets. Ze vragen zich af of ze wel gelukkig getrouwd zijn. Net als de man die denkt bij zijn vrouw, mijn vrouw is een beste vrouw, denkt hij. Maar ja, toch mis ik nog iets. Toch voel ik nog een bepaalde verlangen knagen. Ze voldoet niet aan al mijn behoeften. Ze komt niet tegemoet aan al mijn verlangens. Zo is het ook met deze mensen. Ze vertrouwen zich niet helemaal aan God toe. Niet geheel en al. In de intimiteit van de relatie met God. En waarom is dat? Dat is omdat ze eigenlijk een verkeerd beeld van God hebben. Ze zien in God niet de vervulling van al hun behoeften. Eigenlijk vertrouwen ze God niet helemaal. Omdat ze bang zijn dat hij hun behoeften niet zal vervullen. Ja, omdat ze bang zijn dat hij ook stiekem misschien wel iets van hen zal afnemen. Wat ze zelf met veel moeite hebben vergaard. En daarom is het diepste probleem eigenlijk een gebrek aan vertrouwen op God. Het tweede wat we zien is dat deze mensen heel hoog hun eigen behoeften en verlangens op de prioriteitenlijst hebben staan. Kijk maar in vers 1. De hartstocht. Vers 2. U verlangt naar iets. Dus ze leven eigenlijk helemaal voor hun eigen hartstochten. En die proberen ze zelf met hulp van de wereld te bevredigen. En eigenlijk hebben ze niet zozeer hun hartstochten, maar zichzelf op nummer 1 gezet in hun leven. Dat is iets wat de Bijbel afgoderij noemt. Jacobus noemt het hier in vers 4. Vriendschap met de wereld. Want eigenlijk, als je zo leeft, dan wil je hetzelfde als de wereld. Je wil dingen hebben. Je wil gezien worden. En zelfs zien met je ogen. Je wil geëerd worden. Je wil groots en meeslepend leven. Dat is wat de wereld wil. Je bent als christen zo niet te onderscheiden van de wereld. Die ook tegen God zegt, gaat u maar gauw weg. Want we hebben u eigenlijk niet nodig voor ons geluk. Ze zoeken het buiten de deur. Door te daten met de wereld. En blijkbaar denken ze dat het kan. God aan het lijntje houden. En de wereld aan het andere lijntje houden. Maar op den duur raak je uiteengescheurd. Jezus heeft het al gezegd. Niemand kan twee heren dienen. Het is of God. Of de mammon. En al die andere afgoden. En Jacobus zegt het Jezus na. Vriendschap met de wereld is vijandschap met God. Gelukkig getrouwd, daten met de wereld en dat leidt tot scherven in het gezin. Want kijk eens wat ze doen. Ze zetten wereldse middelen in om hun zin te krijgen. Ze hebben zo'n verlangen om hun hebzucht te beantwoorden dat ze macht gaan gebruiken om wat ze verlangen te krijgen. En het resultaat? Conflicten, vers 1. Strijd, ruzie. Scherven in het gezin. Scherven in Gods gezin. Omdat mensen hun verlangens, hun verkeerde verlangens najagen. En je ziet, dit vreemdgaan levert ook geen winnaars op, maar verliezers. Schade en brand. Nou, om kort samen te vatten, deze mensen hebben zich aan God gegeven als hun first love, maar ze hebben er uiteindelijk de wereld als hun second love bijgenomen. De wereld met haar genoegens. En wat is nu hun probleem? Waarmee hebben deze mensen nu een probleem? Ze hebben moeite met kiezen. Ze kunnen eigenlijk niet kiezen. Beetje van God, beetje van de wereld. Ze willen graag van twee walletjes eten. En ze leiden een dubbel leven, zoals de man van Sophie uit die brief. En daarom noemt Jacobus hen ook weifelaars in vers 8. Ik weet niet of misschien staat in uw vertaling iets anders, maar in deze vertaling staat: zuiver uw hart, weifelaars. Nou, zijn er hier van die weifelaars vanmorgen? Mensen die 's morgens voor de klerenkast staan en maar moeilijk kunnen kiezen, weifelen tussen dit en tussen dat. Ik zie wat mensen lachen, dus die zijn er wel. Of misschien op een dieper niveau, hè? Twijfelen, weifelen ligt dicht bij elkaar. Dat je twijfelt eigenlijk aan heel veel wat er in de Bijbel staat. Of soms twijfelt aan het bestaan van God. Nou, wees gerust. Jacobus heeft het vanmorgen niet in dit opzicht over jou, over u. Hij heeft het hier over mensen die doelbewust twijfelen. Die hinken op twee gedachten. Die doelbewust hun keuze uitstellen. Actief aarzelen. Om zo lang mogelijk van twee walletjes te kunnen eten. Dit is eigenlijk de verontwaardigde brief die Jacobus schrijft tegen een gevaarlijke vorm van second love. En wat doet dit met ons? Wat doet dit met u? Wat doet dit met jou? Het laat je toch niet koud, zo'n brief van Jacobus? Nou zeg je misschien, ik vind dat Jacobus wel wat flink tekeer gaat. Hè? Dat hij zomaar ongelovige zondaars noemt en wijfelaars kan nog wel, maar overspelig en trouweloos. Moet dat nou zo? Zo fel? Kun je niet wat pastoraler van toon zijn, Jacobus? Nu, ik snap dat. Ik heb dat zelf ook. Toen ik dit gedeelte voor het eerst las, het voelt toch wat als een koude douche, om zo maar te zeggen. Je wordt toch eigenlijk afgebrand als je dit op je af laat komen. En ik met die vraag ben ik toch eens een keer het gedeelte opnieuw gaan lezen, om het opnieuw tot me te laten inwerken. En toen, op dat moment, reikte iemand mij het volgende voorbeeld aan. Stel, je ziet een klein kindje van een jaar of 2, 3, met wankele stapjes, lopen op een heel dun muurtje. Waarvan jij weet, daarnaast is een diepe afgrond. Het kindje heeft het niet door. Het loopt daar, de grote glimlach op zijn gezicht. Wat doe je dan? Ga je rustig staan kijken wat er gebeurt? Denk je nou, het kindje zal wel goed terechtkomen? Nee, natuurlijk niet. Je waarschuwt dat kind, of nog beter, je grijpt in. Je haalt het kind van die muur af. Nou, dat is eigenlijk ook wat Jacobus hier doet. Hij signaleert dingen die hopeloos fout gaan. Hij weet dat vriendschap met de wereld mensen niet gelukkig gaat maken. Hij ziet de scherven in de gemeente. Hij ziet mensen kapot gaan. Hij ziet mensen geestelijk stikken door hun hartstochten. Omdat ze niet meer vrij kunnen ademen, want Gods geest krijgt geen ruimte meer in hun leven. En dan doet hij deze wake-up call. Hij zegt, word wakker. Zie wat je aanricht met je dubbelhartigheid. Zie dat je zelf kapot gaat. En kies. Kies alsjeblieft. Maak een keuze. Jacobus ziet aan de ene kant iets wat hij duidelijk niet wil. Maar nog belangrijker is, hij heeft ook iets voor ogen wat hij wel wil. Waar hij naar verlangt. Hij heeft het goede met deze mensen voor ogen. Hij schrijft niet om hen de grond in te praten. Hij verlangt dat deze mensen stoppen met van twee walletjes eten. En dat ze zich weer radicaal toewijden aan hun eerste liefde. Aan God. Pas dan kunnen de scherven worden opgeruimd. Pas dan, weet Jacobus, pas dan kan de harmonie weer opbloeien. Pas dan kan er weer heelheid komen in de gemeente en in hun leven. Je zult misschien wel denken, vanmorgen, als je dit gedeelte ziet, heeft hij het uitgekozen omdat er misschien conflicten in deze gemeente zijn. Nee, ik doe dat zonder enige voorkennis. Ik wil niet gelijk een is-gelijk teken zetten tussen wat er in Jacobus brief aan de hand is en wat er hier in de gemeente zou kunnen spelen. Maar ik denk, als het gaat om een toepassing, dat we wel allemaal te maken hebben in ons leven, onderhuids of misschien bovenhuids, met het eten van twee walletjes. En laten we eens veilig aan de andere kant dan onszelf beginnen. Je komt genoeg christenen tegen die van twee walletjes eten, toch? Misschien komt er wel een bij je boven. Iemand die zo is op zondag en zo door de week. Iemand die zo met zijn woorden is, maar zo met zijn daden. Ik bedoel niet jullie hoor, maar ik moet toch een kant op wijzen, zeg maar. Hè. Je zit een hoek waar de klappen vallen. En je hebt een hekel aan dat gedrag, hè, want dat is hypocriet. Het is eigenlijk niet wat God van ons vraagt. Oké. Maar nu jezelf. Op welk gebied leidt u een dubbel leven? En dat bedoel ik met name ten opzichte van God. Weet u, ik kan hele concrete dingen gaan noemen. Hè, de bekende drieslag geld, seks en macht. Maar er zijn altijd mensen die dan zeggen, ja, ik poets me keurig mijn blazoen schoon. Ik loop keurig in de maat. Ik heb geen last van die dingen. En die toch een dubbel leven leiden. Dus ik denk niet dat we met die concrete dingen er per se komen. Het is denk ik beter dat we het verlangen eronder gaan bekijken. Wat ligt er nu voor verlangen onder dat van twee walletjes willen eten? Wat zorgt er nu voor dat wij dat willen doen? En volgens mij is dat het verlangen dat we in ons leven iets voor onszelf willen houden. Iets dat we niet aan God hebben overgegeven. Maar dat we krampachtig voor onszelf willen vasthouden. En dat kunnen goede dingen zijn. Het koesteren van gezondheid bijvoorbeeld. Of het leven in comfort. Het waarderen van schoonheid. Het najagen van succes. Dat zijn vier dingen waarvan niemand zal zeggen dat is verkeerd. Maar wat is nou verkeerd aan? Het probleem is dat we dit erbij denken. God, u kunt mij veel zeggen, maar dit is van mij. Hier heb ik recht op. En daar blijft u van af. Van mijn schoonheid, van mijn geluk, van mijn gezondheid. Het is van mij. Ik hou het voor mezelf. Herkent u dat? En eigenlijk is dat het probleem, het gebrek aan vertrouwen waar ik het eerder over had. Dat je niet kunt voorstellen dat God je die dingen gunt. Dat je jezelf alles in het werk wil stellen om zelf die dingen veilig te stellen. Om ze te verzekeren. En we koesteren diep in onszelf een kamertje waar liefde voor die dingen kan groeien. We hebben ze niet volledig overgegeven. We hebben niet al onze rechten uit handen gegeven, maar sommige rechten hebben we voor onszelf gehouden. En als die liefde maar blijft groeien, dan leidt dat tot een dubbel leven. Dan zetten we eigenlijk een schutting tussen deze dingen en God. We maken een boedelscheiding. En we gaan uit deze dingen ons geluk en voldoening en zekerheid halen. En vroeg of laat gaan deze dingen met God concurreren voor onze volledige liefde. Denk aan het voorbeeld van een jongetje wat voor zijn verjaardag een prachtig veulentje kreeg. Een heel elegant dier. Een van de beste rassen. En hij kreeg er een stal bij en in die stal verzorgde hij het veulentje dag aan dag. En toen dat groter werd was het een prachtig paard en hij kon erop rijden en had er een vriendschap mee. Tot hij op een dag in het bos een klein hulpeloos bang tijgertje vond. Klein prachtig lief beestje. En hij nam dat ook mee naar huis en verzorgde ook dat tijgertje. En hij liet het in de stal staan naast dat prachtige paard. En dat tijgertje begon door de voeding te groeien en te herstellen. En keek af en toe met een valse blik zo naar het paard, maar deed verder niets. Het jongetje had het niet in de gaten. En je kunt je voorstellen, je voelt hem aankomen tot op een dag die tijger zo groot en volgroeid was en krachtig dat hij dat paard aankon. En hij op dat paard afsprong terwijl de jongen er niet was en het paard verslond. Dat is denk ik het beeld. Het paard staat voor onze liefde voor God. Elegant, groot, maar kwetsbaar. En de tijger staat voor de liefde voor de wereld en voor de liefde voor onszelf. Gevaarlijk. Als we beide dingen willen koesteren, gaat uiteindelijk de liefde voor de wereld, de liefde voor God, verstikken. We willen zoveel, we willen graag een heleboel dingen hebben. We willen graag met een heleboel dingen meedoen. Maar God zegt, ik wil jou helemaal. Jij wilt iets dubbel of iets drievoudig, of noem het maar op. Maar dat betekent dat ik jou maar voor de helft krijg. Maar dat kan ik niet, hè. We zeggen, God is almachtig, maar bepaalde dingen kan hij niet. Hij kan niet liegen. En dit kan hij ook niet. Hij kan niet hebben dat wij maar dubbel zouden leven. Hij wil ons helemaal. En dat is wat we nodig hebben, gemeente van Baan vanmorgen, dat we helemaal zijn. Dat we mens uit één stuk zijn. Dat we zeggen dat we helemaal heel zijn. We hebben nodig dat ons leven één is, zoals God één is. Zoals we horen in de geloofsbelijdenis van Israël. Luister Heer, luister Israël, de Heer onze God, de Heer is één. Heb daarom de Heer uw God lief met hart en ziel. En met de inzet van al uw krachten. Zoals God één is en onverdeeld, zo wil Hij ook dat onze inzet voor Hem, onze liefde, ook één is en onverdeeld. Helemaal voor God leven. Dat is het. En dat is wat Jacobus ook wil zeggen, in positieve zin. Hij heeft een heleboel negatieve woorden. Maar dat is wat hij in positieve zin wil zeggen. Wees een mens uit één stuk. Zonder verborgen kamertjes. Een mens die er helemaal is voor God. Die zich helemaal aan God toevertrouwt. Een mens die integer is. Waarbij binnen en buiten in één lijn liggen. En Jacobus wijst ons ook de weg. Hij zegt in vers 7, onderwerp je aan God en verzet je tegen de duivel, dan zal die van je wegvluchten. Onderwerp je aan God is het eerste wat hij zegt als het gaat om de weg tot mens uit één stuk. Dat wil zeggen, leg je voor hem neer met al je hebben en houden. Hou niets achter, onderwerp je. Daarom ben ik ook zo blij met het lied wat we net zongen. En al wat ik heb, leg ik voor hem neer. Mijn verlosser en Heer. Zeg tegen God, hier ben ik ben van u. Neemt u alles maar wat ik heb. Al mijn rechten die ik stiekem achterhoud, neemt u ze over. Neemt u het stuur maar over. Onderwerp je aan God. En broeders en zusters die wat langer meelopen, u weet dat het goed is, hè, om in Gods handen te liggen, nietwaar? Om je te hebben onderworpen, ook in moeite en strijd, ook in ziekte en pijn. Ook als je het niet eens bent met de weg die eigenlijk God met je gaat, om je dan toch tegen het alles te onderwerpen. Om met de ouderwetse woord te zeggen, het nochtans van het geloof, om je in Gods handen toe te vertrouwen. Dat is wat Jacobus als eerste zegt, onderwerp je aan God. Ken je plaats aan zijn voeten in zijn handen. En het tweede is wat hij zegt, is dit, nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Jacobus wil eigenlijk zeggen, keer terug naar hem, als naar je enige houvast. Nader tot in Gods intimiteit, om aan zijn hart te zijn. Om bij hem te zijn als de enige ware liefde. En hoor de belofte, dan zal hij tot u naderen. Niet alsof wij de eerste stap moeten zetten en God, ja, onwillig in de hemel dan ook maar de stap zet. Nee, hij heeft de eerste stap al gezet. Maar wij als gelovigen kunnen soms een stap terug doen. En dan vraagt hij ons, zet weer de stap, nader weer tot mij, dan zal ik tot je naderen. Denk aan de verloren zoon. Hij ging naar zijn vader. Zijn vader stond hem op te wachten en hij rende op hem toe. Hij naderde tot zijn vader en zijn vader naderde tot hem. Hij staat klaar om te naderen. Om je in zijn armen te sluiten. En het derde wat Jacobus noemt is dit. Reinig je van je dubbelleven. De handen, de daden. Maar ook de bron waaruit die daden voortkomen. Je hart. Je dubbelhartigheid. Maak schoon schip. Start opnieuw. Dat is het mooie van het geloof. Van genade en van God. Je kunt elke dag opnieuw beginnen, nietwaar? Elke dag is een nieuwe dag van genade. En wat je ook gedaan hebt in het verleden. Als niet-christen of als christen. Je kunt elke dag opnieuw beginnen op grond van het werk van Jezus Christus. Er is een zanger die zingt, ik weet niet of u hem kent, Don Francisco. Hij zingt, I don't care where you've been sleeping, I don't care who's made your bed. Dat zijn de woorden van Jezus als het ware. Het maakt me niet uit waar je hebt geslapen. Het maakt me niet uit waar je bent geweest in je vreemdgaan. Of dat nou in letterlijke zin is of in overdrachtelijke zin. I already gave my life to set you free. Ik gaf mijn leven om je vrij te zetten. There's no sin you can imagine that is stronger than my love. It's all yours if you come home again to me. Het is niet te laat om het goed te maken. Broeders en zusters, er is een zee van genade. Werp jezelf in die zee. Ik kan u zeggen, God zegen. Veel succes ermee. Amen. En tot de volgende keer. Dat zou best een redelijke preek zijn, toch? Zo, mooie afsluiting. Hoopvol. Maar ik ben toch bang dat het dan stukwerk wordt. Dat we het toch zelf gaan proberen. Dat we toch op onszelf worden achtergelaten, overgeleverd. Stukwerk. Of misschien wel stukwerk. Pleisterwerk. We houden dat misschien eventjes vol. We pleisteren onszelf wat mooi op. Een beetje van Jezus, een beetje van onszelf. Maar van binnen zijn we niet veranderd. Van binnen zijn we niet veranderd. Het is goed om van vergeving te leven, maar we willen toch ook van binnen veranderen. We willen toch ook mens, werkelijk mens in één stuk worden, of niet? We hebben iemand nodig die ons helpt. Iemand die de troep opruimt, ja. Maar ook iemand die het in ons komt uitleven. En in ons komt uitwerken. En wie dat is niemand minder dan Jezus zelf. Jezus maakt ons mensen uit één stuk. Nou, als er toch iemand is, was en is, die mens uit één stuk is, dan is het toch Jezus. Hij had geen verborgen agenda's, je kon op hem aan. Hij deed wat hij zei. Hij was betrouwbaar, hij praatte de mensen niet naar de mond. Zelfs de fariseeën die zeiden, meester, wij weten dat u oprecht bent en in alle oprechtheid onderricht geeft over de weg van God. We weten dat u zich aan niemand iets gelegen laat liggen. U kijkt immers niemand naar de ogen. Nou, dat is een integer mens, nietwaar? Iemand die zijn duidelijke weg gaat. Zonder zich af te vragen van, wat zou ik moeten doen om de mensen te behagen? Jezus ging volledig voor de eer van zijn vader. Hij zei, het is mijn voedsel om de wil van mijn vader te doen. En daarbij, aan de andere kant, diende hij volledig de mensen. Hij zegt, de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Zie onze God, de koningknecht. Hij heeft zijn leven volledig afgelegd. En toch waren er mensen die liever de duisternis hadden dan dit licht. Kun je het je voorstellen? Ja, ik kan het wel voorstellen. Waarom? Omdat de mensen waren die eigenlijk, als ze Jezus zagen, hun eigen dubbelhartigheid ontmaskerd voelden. Die voelden, dit licht, dat zet mij in mijn hand. Jezus' volmaakte integriteit stootte hen eigenlijk af, in plaats van dat het hen aantrok. En daarom wilden ze dat licht doven. Stuk maken. Weg met deze mens uit één stuk. We hoeven hem niet, want we zijn liever gebroken mensen. Dat is wat wij van nature zijn. We hebben eigenlijk liever niet Jezus, hoor. Gelukkig door genade zijn we veranderd, maar liever hadden we dat niet. En we zien dat juist het feit dat Jezus mens uit één stuk was, dat hij integer was, dat hij goed was, het leidde hem juist de dood in. Het leidde hem de vernieling in. Jezus ging helemaal stuk. En het wonderlijke is, hij wilde stuk gaan. Hij wilde stuk gaan. Dit was onderdeel van het plan. En vanmorgen zien we hem gaan. De mens uit één stuk. Zie hem gaan, hij draagt zijn kruis. Vrijwillig de dood in. Zie hem gaan, de mens die heel was. Hij wordt verbroken. Hij wordt hier in stukken gebroken. Hij laat zich moedwillig breken. Voor ons. Voor jou. En hij zegt tot zijn vader, vader, hier ben ik. Neem mij helemaal, ik wil er helemaal voor gaan. Om mijn leven te geven. Neem mij, breek mij. Voor het leven van de wereld. Om mensen zoals Johan, als Suzanne, als Maarten, als Franka, om die weer heel te maken. Daarvoor geef ik mij. En zo gaf hij zich over, volledig. En wij vragen hem vanmorgen, waarom, lieve Jezus? En dan zegt hij, opdat jij je handen kan reinigen en je hart kan zuiveren. Opdat jij vergeving kan ontvangen, daarom. Opdat jij vergeving kan ontvangen voor alle daden die in je dubbelhartigheid en in je trouweloosheid het begaan en nog steeds begaan. Daarom. Wij vragen hem, waarom, lieve Jezus? Hij zegt, om voor jou de weg naar God weer open te maken. Zodat jij ook echt kan naderen tot God. En hij tot jou kan naderen. Want niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Daarom. Wij vragen hem, waarom, lieve Jezus? En hij zegt, ik heb mij volledig onderworpen aan mijn Vader in alle dingen. Om jou een voorbeeld te geven. Om jou een voorbeeld te geven. Hoe je kan onderwerpen in alle dingen met vreugde aan hem. En hij zegt, je kunt hem vertrouwen. Het is mijn Vader. Je kunt hem vertrouwen. Ja, hij heeft jouw vrijheid en geluk op het oog. Maar zeg je, zo'n leven vind ik toch wel heel erg moeilijk. Volledige overgave, mensen het één stuk zijn. Heren, dat is het bij mij vaak niet. Ik doe mijn best, maar het blijft echt stukwerk. Jezus zegt, ik begrijp dat. Hij begrijpt het. Maar ik wil je ook graag wijzen op mijn opstanding. Niet alleen op mijn dood, maar ook op mijn opstanding. Die niet slechts een onderstreping is van mijn dood, maar ook een nieuw begin. Want door mijn opstanding kan ik mezelf uitdelen aan mensen. Kan ik gaan wonen in mensen. He, dat is geweldig, is het niet? Dat als je gelooft, dat je weet dat Jezus in je woont. Zoals Paulus zegt, dat is het mysterie wat ik verkondig. Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Christus woont in u, waar u ook gaat. Tegelijkertijd is het ook een beetje eng, want als je zondigt, is ook Christus bij je. Maar toch, het is hoopvol. Christus is in je. Paulus zegt, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En dat is denk ik de sleutel tot mens uit één stuk worden. Christus die in je leeft. Hij, de mens uit één stuk, leeft in jou. En weet je, pas als hij in je is komen wonen, pas dan kan het wat worden met ons project, om zo te zeggen. Van mens uit één stuk worden. Pas dan, als hij in ons leeft. Want dan hoeven we het ook niet meer zelf te proberen. Hard werken aan ons eigen project. Terwijl Jezus ons af en toe vanaf de zijkant een handje helpt. Dat is prachtig natuurlijk. Maar hij woont in je. Het enige wat je moet proberen is om Jezus naar buiten te laten komen. Jezus moet naar buiten komen. Om vanuit Jezus te leven. Ja, zeg je, dat klinkt wel makkelijk. Maar ook dat is nog moeilijk genoeg. Maar dat vraagt hierom, denk ik, dat we dagelijks ons bewust zijn, dat we 's morgens ook beginnen, dat we zeggen, Heer Jezus, dank u voor uw redding, dank u dat u in mij leeft. Bewustzijn. En dat we op zoveel mogelijk momenten op de dag ook zeggen, Heer, dit kan ik eigenlijk niet van mijzelf. Dit is te moeilijk voor mij. Hier kan ik niet integer bij zijn. Ik voel dat mijn eigen behoeften, mijn eigen verlangen sterker zijn. Helpt u mij. Helpt u mij. Ik wil het doen vanuit u. En ik weet zeker, als we dat gaandeweg meer en meer doen, om te leven vanuit hem die in ons leeft, dat dat verschil maakt. Want weet u, vanmorgen, hij is met je bezig. Je kunt soms denken, het christelijke leven is iets wat ik moet doen. God vraagt het en ik probeer het te doen zoals hij het vraagt. Maar God vraagt het, maar hij geeft het ook. En hij is bezig om ons mensen te maken, om ons anders te maken. Mensen uit één stuk, als mensen die lijken op hem. Wie na al deze woorden om een samenvatting verlegen zit, dan is het misschien deze zin wel. God wil dat jij, dat u, een mens uit één stuk wordt. En hij wil het je ook nog geven. Door Jezus. Hij is de nieuwe vlam die we nodig hebben. Hij is de nieuwe vlam die u nodig heeft. En dat betekent gelukkig geen rokende puinhopen. Zoals bij Sophie. Maar warmte en licht voor jezelf, maar ook voor je omgeving. Jezus het licht geeft warmte en licht in je eigen hart voor de mensen om je heen. En ik heb tot slot twee uitnodigingen. De eerste is deze. Misschien loop jij al langer mee in de wandel met God. Maar ben je van lieve lezen een klein kamertje, het was eerst maar een heel klein kamertje, maar later werd het groter, voor jezelf gaan houden. In je hart. En de uitnodiging is deze. Word een mens zonder geheimen. Geef de sleutel van die kamer. Je weet zelf welke kamer het is. Geef die sleutel over aan God. Het zal leiden tot een nieuwe vreugde. En een nieuwe passie voor hem. Dan komt hij ook in die kamer wonen. En dan zal het huis van je leven voller worden. Dat is het eerste. En de tweede is misschien voor jou. Die een beetje tegen het christelijk geloof aanschuurt. En je vraagt je af of je er al bij hoort. Of je al een nieuw mens bent geworden. Of Jezus al in je woont. Je vraagt het je af. Je wil het graag. Of misschien niet. Je hebt twijfels. Je schuurt er tegenaan. En mijn vraag is vanmorgen. Mijn uitnodiging is. Heb jij je leven al aan hem gegeven? Dat is eng. Toch? Je ziet hem niet. Je weet niet wat hij gaat doen met je leven. Maar heb je het al aan hem gegeven? En zo niet. Geef je dan vanmorgen en vandaag aan hem over. En als je wilt weten wat het is, jezelf geven aan God in de relatie leven met hem, praat eens met de mensen die hier zijn, die al langer wandelen met de Heer. En als het nodig is, ik wil ook best met je praten, maar ik denk, er zijn genoeg christenen met wie je kunt spreken vanmorgen. Maar ik wil je zeggen, neem niet zomaar een beslissing. Want God vraagt je helemaal. Hij vraagt om toewijding. En hij vraagt je helemaal, maar hij wil je ook helemaal heel maken. In al je gebrokenheid. Ook op de gebrokenheid waar we zelf niet zoveel aan kunnen doen. Waar we slachtoffer van zijn. Hij wil je helemaal heel maken. Nu al in beginsel en straks volledig. Op het begin wat hij gaat maken in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Eén ding is zeker. Zoek hem. Hij laat zich vinden. Nader tot God. En hij zal tot u, tot jou naderen. God zegene zijn woord. Halleluja. Amen. Er is nu, zal nog een lied worden gezongen. En daarna is het vrije gebed, geloof ik. Dus laten we dat lied zingen. Het is Jezus, alles geef ik u. Dan sluit ik aan bij die volledige overgave. Om alles te geven, zonder reserves en niets achter te houden. Zing het vanuit je hart.